Ik lees nu 3 korte Bijbelgedeelten. En straks komen er nog wel een paar versen, maar dat komt u zelf wel achter. Ik begin met Lucas 14, vers 35b. Lucas 14, vers 35b. Wie oren heeft om te horen, die horen. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, wie van u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Matthäus was er ook bij toen de Heer Jezus deze gelijkenis uitgesproken heeft. En die heeft het iets wat anders gehoord. Hij had het waarschijnlijk gekoppeld aan Ezechiël 34. En dat lees ik ook in Matthäus 18. Matthäus 18, vers 12 tot en met 14. Matthäus 18, 12 tot en met 14. Wat denkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en 1 ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt? Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader die in de hemel is de wil niet dat een van deze kleine het doel mist. Ik denk dat dat beter is dan verloren gaat. Het doel mist. En dan nog een gedeelte. 3 versen uit Hooglied. Hooglied 2. De eerste 3 versen. Ik ben een narcis, een roos, van Saron, een lelie der dalen. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten. En zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte. Tot zover. 3 Bijbelsgedeeltes waarin de wildernis, de bergen en de dalen naar voren komen. En daarom het onderwerp in de wildernis, op bergen of in dalen. Ik begin met het eerste gedeelte uit Lucas. Tollenaars en zondaars, die zochten contact met Jezus. Want ze wisten het, ze voelden het als het ware in hun hart aan. Bij hem moet je zijn om serieus genomen te worden. Bij hem moet je zijn als je een verloren mens bent. Waar Jezus was toen, waren ook fariseer en schriftgeleerden altijd. Die zochten hem altijd een beetje te pakken op zijn woorden. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die mopperden. En ze zeiden zo onderling tegen elkaar van, Jezus, hij eet met zondaars. Hij gaat met hen om. En zij als rechtvaardigen konden dat niet verdragen. En toen vertelde Jezus een gelijkenis. U kent hem allemaal, kent u die gelijkenis wel. Het ging over iemand, een mens. Nee, er staat daar anders. Er staat van wie van u. Dus hij kijkt die fariseeën en die schriftgeleerden aan en zegt, wie van u had 100 schapen en 1 ervan verliest hij. Hoe kan nou schaap verliezen? Maar goed, 1 verliest hij. in de wildernis, in de woestijn. En gaat hij niet op zoek naar dat schaap om hem te vinden. Het is een heel boeiend hoofdstuk, Lucas 15. Er worden eigenlijk 3 dezelfde gelijkenissen verteld. Ja, met andere woorden, het gaat eerst over dat verloren schaap, dan gaat het over een verloren penning en dan gaat het over een verloren zoon. Je zou kunnen zeggen, waarom zegt de Heer Jezus dat niet voor in 1 keer? Hè? Waarom niet gewoon 1 gelijkenis waar alles in zit? 3. Nou, daar gaan we het vanavond niet over hebben, maar het is een bijzonder mooi hoofdstuk uit profetisch gezien. Het gaat over Israël. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. We gaan het vanavond hebben over ons persoonlijke leven. Ons persoonlijke leven of in de wildernis, of op bergen en in dalen. En die man, het schaap is verloren, kwijt, weggelopen. Misschien, ze hadden toen nog niet van die stevige of van die kalebs, van die honden. Het waren onreine dieren, dus die gebruikten ze natuurlijk niet, de schaapherder. Maar er was een schaap kwijt. En die man die telde, het eind van de dag misschien, of 's middags nog. En hij was er eentje kwijt. En hij richt zich op dat ene schaap. Er staat niet bij waar dat schaap kwijtgeraakt was. Er staat alleen dat die 99 schapen in de wildernis achterliet. Nou, dat schaap zal wel kwijtgeraakt zijn ergens in de woestijn van Judea. En als je daar geweest bent, dan weet je ongeveer, dat kan dat wel. Die vind je niet 1, 2, 3 terug. Eigenlijk een speld in een hooiberg om zijn schaap te vinden. Nou, misschien geeft hij geluid, dat helpt je dan wat. En die man, die herder, ging op zoek naar dat schaap. Heeft bij elk ravijn naar beneden gekeken. Heeft geluisterd of dat hij misschien dat geblaat zou kunnen horen van dat weggelopen schaap. Een eigenschap van een schaap is, heel anders dan bij honden en katten. Neem je kat mee naar Spanje en vergeet hem mee terug te nemen. Maar na verloop van een aantal weken staat hij bij de deur. Een hond ook. Laat een hond maar los ergens, maar die vindt heus een weg naar zijn huis terug. Een schaap niet. Als een schaap de weg kwijt is, dan loopt hij alleen maar verder en verder en verder. Maar nooit in de goede richting. Dat is een schaap. En die herder gaat op zoek. En die heeft natuurlijk ook naar de zon gekeken, of dat hij nog niet onderging. Want die wist het, als het helemaal donker is, is het schaap reddeloos verloren. Wordt hij opgevreten door het wild gedierte. En dan kan hij hem ook niet meer zien. Levensgevaarlijk. En wat was er een blijdschap bij die herder. Hij vond het schaap terug. En dat trillende beestje heeft hij opgepakt en op zijn schouder gelegd. En hij ging ermee naar huis. En toen hij thuis was, riep hij al zijn vrienden en buurmannen, riep hij bij zich om samen met hem blij te wezen om dat ene schaap dat verloren was en gevonden was. En dan geeft de Heer Jezus gelijk ook de toepassing. Je zag ze daar zitten, hè, die mensen, die tollenaars en die zondaars. En ze wisten het. Ik ben ook zo'n verloren schaap. Als er niemand naar mij zou zoeken, dan was ik voor eeuwig verloren. Moedwillig afgedwaald. Nee, niet afgedwaald, weggelopen. En de weg niet meer terug kunnen vinden. En die fariseeën, die hebben misschien wel, ik heb het al genoemd, aan Ezekiel 34 moeten denken. Er gaat zo'n hoofdstuk, dat gaat over herders en schapen. Nee, zij zouden niet zo hard gelopen hebben. Ja, wel voor een natuurlijk schaap. Misschien zat er wel een fariseer bij die werkelijk 100 schapen had. En dat hij er ooit als 1 kwijtgeraakt was. Maar waar Jezus sprak, voelden de mensen de waarheid. En ook daar bij die fariseers en die schriftgeleerden, die wisten de waarheid toen Jezus die sprak. Hij had het over hen. Nee, niet als dat verloren schaap, maar als een herder. Maar ze waren geen echte herders. Dat voelden ze ook wel in haar hart. En dan zegt Jezus, zo is er blijdschap in de hemel. God en de hele engelenwereld zijn vol vreugde om de bekering van 1 zondaar. Ik weet niet Misschien heb ik dit moeten vertellen voor maar voor één vanavond hier. Die ook zo'n verloren schaap zich weet. Ja, u zit hier vanavond juist daarom. Want er is één herder. Er is één persoon die het verlorene zoekt. Misschien ook wel weggelopen. In de ontreddering. Aan jezelf overgegeven. Misschien voel je ook wel een paria, zoals daar die zondaars of zo'n tollenaar. Nee, die farizeeërs voelden zich geen verloren schaap. Zij waren toch maar rechtvaardigen, ze hielden de wet van Mozes. Een bikkelhard oordeelde zij over die tollenaars en die zondaars. Hadden ze maar geen baan bij de overheerster aan moeten nemen. Hadden ze maar wat meer op de wet van Mozes moeten letten. En netjes en onberispelijk moeten leven. En ze haalden de schouders op voor die zondaars en die tollenaars waar Jezus contact mee zocht. Misschien bent u wel zo'n tollenaar vanavond. Nou, dan hebt u het goed getroffen. Er is namelijk iemand naar u op zoek. En die wil zo graag u vinden. En hij luistert of dat u uw stem hoort. En hij kijkt in elk ravijn waarin u misschien met uw levensomstandigheden bent terechtgekomen. En hij houdt vol. En hij zal u vinden. Hij zoekt en hij vindt. En u zoekt en u wordt vanavond gevonden. In de wildernis. En hij pakt u beet. En hij legt u op zijn schouder. En dan gaat hij naar de hoogvlakte van Gods liefde en genade. Dan gaat hij naar die eerste berg. En vanavond gaan we met elkaar 7 bergen doornemen die in het Matthäus-evangelie naar voren komen. En u begrijpt ook wel, ik doe dat niet uitputtend. Want dan ben ik hier morgenochtend nog bezig. Maar ik ga daar door. En waar de Heer vanavond het zwaartepunt legt, dat weet ik niet. Dat weet hij. En we durven ons te verlaten op datgene waar hij het zwaartepunt vanavond zal leggen. Maar de eerste berg is het belangrijkste. En je vindt al die 7 bergen, ik zei het al, in het Matthäus-evangelie. Het is niet de volgorde zoals Matthäus het weergegeven heeft. Die gaat er helemaal dwars doorheen. Maar dat hoeft niet erg te zijn. En ik begin maar met Matthäus 14 vers 3. Wacht even, ik moet even goed doen. Ik ga te snel. Matthäus 27. Matthäus 27 vers 33. En zij kwamen aan een plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogenaamde schedelplaats. Ja, zegt hij, het is niet een echte berg. Neem maar als je een hoop zand achter je tuin hebt liggen van een halve meter hoogte, spreek je over een zandberg. En dan is Golgotha met 15 meter hoogte toch zeker een berg. Een berg, de eerste berg. En die herder die zijn schaap gevonden heeft in de wildernis, in de woestijn. Die blaad die roept om ontferming, om gevonden te worden. Die wordt naar die eerste berg gebracht. De berg Golgotha, of hoofdschedelplaats. Net buiten de stadsmuur, de vroegere stadsmuur van Jeruzalem. En op die heuvel, we hebben het al de Heere voor gedankt, in het gebed. Daar werd Jezus gekruisigd, in de plaats van zondaren. Hij was zondeloos. Hij had in de hemel kunnen blijven toen Adam en Eva moedwillig gezondigd hadden. Dat hoefden ze niet te doen, Adam en Eva, onze voorouders, maar ze deden het wel. Het geweldige is, die drie enige God, die had een geweldig verlossingsplan klaar liggen in de hemel, al vooraf, al voor de grondlegging der wereld. En dat plan hield in dat hij zijn zoon, God de zoon, als mens geboren zou worden. En God de zoon als troetelkind, voedsteling, bij zijn vader in de hemel, in een volmaakte harmonie, gaf die hemelse heerlijkheid op, om naar die eerste berg te gaan, Golgotha. Om in de plaats van verloren schapen, van verloren zondaren, te sterven. Hij ging daar. En hij bracht een eeuwige verzoening aan. Het recht van God werd aan hem voltrokken. En hij ging tot het einde door. Hij maakte zich daar één met de zondaar. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En Paulus zal het schrijven later. Paulus ging kinderlijk geloven in die zaligmaker. Pas geleden was ik bij een begrafenis aanwezig. En de broeder die voorging was een beetje uit de wat zware hoek. Maar ook mensen uit de zware hoek kunnen oprechte kinderen van God zijn. En dat was die. Een beetje onder een bedekking. Maar hij bracht het heel mooi, dat evangelie van de genade voor iedereen. En toen kwam de vraag voor hem. Wat moet u doen om behouden te worden? En toen schrok ik een beetje. Toen zei hij dit. En hij vouwde zijn handen. Toen dacht ik, ja, maar dat is niet waar. Zo zijn er zoveel in die zware kringen dat ze zeggen, je moet maar bidden. Je moet maar bidden. Altijd weer. Nee, je moet geloven. Je moet geloven dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is in jouw plaats. Je moet er niet voor bidden. Je moet ervoor gedanken. Geloven als een kind dat de Heer Jezus in jouw plaats gestorven is op Golgotha. Die heeft het zondeprobleem voor ons daar opgelost. Dat moet niet nog een keer opgelost worden. De Heer Jezus vraagt om geloof. Och, ik was zo blij voor op het graf. Die man ging toen uitleggen dat daar Martha bij Jezus kwam. En de Heer zei tegen hem, Martha, geloof je dat je zal opstaan in de laatste dag? Geloof je dat? En Martha mocht zeggen, ja, Heer. Toch, het geloof kwam eruit. Geweldig, ik heb er de Heer voor gedankt. Kinderlijk geloven dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha alles in orde gemaakt heeft. Dat is genade. En hij vraagt van ons in krachtpatserij. Hij kende ons door en door wie we waren. En Paulus mocht het zeggen in een kinderlijk geloof. Ik ben met Christus meegekruisigd toen hij gekruisigd werd. En op een andere plaats zegt hij in Romeinen 6. Van alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. Met hem meegekruisigd. Ik geloof het kinderlijk. En toen hij stierf, ik geloof het kinderlijk, ben ik met hem meegestorven. Begrijp ik het? Nee, ik geloof het. Ik hoef het niet te begrijpen, ik geloof het omdat het woord het zegt. En Paulus ging nog verder. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. We zijn ook begraven. Dus toen Jezus daar aan het kruis riep, het is volbracht, was het zonder probleem voor u, voor mij, opgelost. Goddelijke genade. Hij in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Maar stel je voor dat hij in het graf gebleven was. Hadden we nou een dode Jezus gehad. Zonder probleem opgelost, maar een dode Jezus. En het kon nooit toegepast worden aan ons hart, het werk dat hij gedaan had. Maar Gode zij dank. Wij hoeven niet de beklagendwaardigste van alle mensen te blijven, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt. Want hij is opgestaan uit de doden. En wat staat er? Zo is dan wie in Christus, de opgestane, de opgewekte, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Toen Jezus opstond uit de doden als de Christus. En ieder die kinderlijk gelooft in die Jezus, Yeshua, de zaligmaker der wereld. Hij die het probleem opgelost heeft. Die mag weten toen hij opstond uit de doden. Dat je met hem mee mocht opstaan in nieuwheid des levens. Zo mag ik hier vanavond staan. In alle vrijmoedigheid durf ik te getuigen, te leven uit de zekerheid van het geloof. Omdat hij het in orde gemaakt heeft, de Jezus. Niet dat ik het goed gedaan heeft of niet goed gedaan, dat maakt helemaal niks uit. Hij heeft het gedaan, de Jezus. En u vraagt kinderlijk geloof. Geloof je dat? En als er één is hier bijvoorbeeld voor wie het is, Zeg dan vanavond, en zeg het nu in uw hart, Heer Jezus. Ik geloof u op uw woord. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent op Golgotha. En ik geloof dat u voor mij bent opgestaan uit de doden. Dat leren we bij die eerste berg. Ik denk dat die berg centraal moet staan in ons leven als wij op de bergen gaan. Wij hoeven niet meer in de woestijn en in de wildernis te blijven. Dat zijn degenen die verloren schapen zijn. Maar wij zijn gevonden schapen. En die verkeren op de bergen. En misschien heeft u het opschrift, ik lees uit de NBG-vertaling. Hebt u het opschrift gelezen in Matthäus bij die schapen? Er staat er boven het verloren schaap. Cursief, dat hebben mensen bedacht. Dat moet doorschrappen, want het gaat niet over daar om een verloren schaap, maar om een afgedwaald schaap in de bergen. Daar kom ik straks om even op terug. Een afgedwaald schaap op de bergen. Christenen kunnen afdwalen. Maar daar gaat straks nog wel een keertje over. Dus de berg Golgotha, die eerste berg, moet een centrale plaats innemen in ons leven. En dat is ook wel zo. Daar hebben we dagelijks mee te maken. Want de Heer Jezus zegt, en dat zoek ik wel even op, zegt in Lucas 9, vers 23. En Jezus zei tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Zijn kruis opnemen. Kruis van zelfverloochening. En waar hoort een kruis? Op Golgotha. Daarom wij moeten denken dagelijks, als we ons ik, ons die oude mens, die oude natuur willen afleggen, moeten we met dat kruis van zelfverloochening naar Golgotha's kruisheuvel om daar neer te leggen. Zodat niet wij meer leven, maar dat Christus in ons leeft. Zoals Paulus het zei. Ik ben met hem meegekruisigd. Ik vind het zo heerlijk. Als God nu naar ons kijkt. De rechtvaardige God. Ik zei het al. Dan ziet hij in wezen u niet meer. Jou niet meer. Maar ziet hij zijn zoon. Die alles volbracht heeft. En wat is het een heerlijk schuilen bij de Heer Jezus. Wat ben je daar veilig. Dan gaat die tweede berg een rol spelen. De berg der zaligsprekingen. Matthäus 5 vers 1. Hij ging daar om zalig te spreken. Ik ga zomaar een paar zaligsprekingen noemen. Die je zomaar voor jezelf van toepassing kan laten zijn. Want als je de Heer Jezus mag kennen. Als die heerlijke verlosser. Die ook Heer, die zeggenschap mag hebben over je leven. Dan gaan de beloften zo'n rol spelen. De Statenvertaling zegt het zo mooi op veel plaatsen. Wel gelukzalig. Driemaal. Wel. Geluk. Gelukkig. En zalig. Welzalig alle die hem. Die bij hem. Dat is Jezus. Schuilen en die op de Heere vertrouwen. Psalm 2 vers 12. Welzalig alle die bij hem schuilen. En op de Heere vertrouwen. Geloven is vertrouwen. De Heer Jezus vertrouwen. U vertrouwt hem toch wel, de Heer Jezus. U vertrouwt hem toch wel op zijn woord, wat hij gezegd heeft. Of zet u in uw hart zo overal toch een beetje uw vraagtekens achter. Wat hij gezegd heeft letterlijk staat in de Bijbel opgetekend in de vier evangeliën. En je vertrouwt hem of je vertrouwt hem niet. En wat is het heerlijk om te vertrouwen. Hij beschaamt nooit. Gezegend is de man, is de mens, is de vrouw die de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heer is. Jeremia 17 vers 7. Welzalig de mensen wier sterkte in u is. In wier hart de gebaande wegen zijn. Dat zijn degenen die vertrouwd zijn met het woord van God. Met de Bijbel. En die soms ook een persoonlijke geloofstekst hebben. Waar ze zich aan vastklampen als het moeilijk is. Welzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. En welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Zalig de mens die de in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. zomaar wat van die zaligsprekingen. Koestert ze. In de tabernakel, nee, in de tempel, was in het heilige, waren in die gouden wanden edelstenen aangebracht. Wij mogen met elkaar ook een tempel zijn. En zelf mag u ook een persoonlijk tempeltje zijn. Moet u maar eens nagaan in uw leven. Of dat er in uw eigen tempelwand ook van die edelstenen zitten. Van die beloften die u gekregen hebt van de Heer. Misschien wel uw trouwtekst. Misschien een dooptekst. Of een tekst die u zo lief en dierbaar geworden is. In moeilijke omstandigheden. Het zijn van die diamanten in de wand van uw hart. Dan verkeert u op de berg der zaligsprekingen. Dat is wel een berg waar de tegenstander, de duivel, ontzettende hekel aan heeft. En je moet er ook niet verwachten dat wij altijd op van die geloofsbergen zitten. We komen ook wel de berg der verzoeking tegen. De berg der verzoeking. En die kunt u vinden in Matthäus 4 vers 8. De Heer Jezus werd meegenomen naar een zeer hoge berg. Om daar verzocht te worden. Degene die geen echte relatie met de Heer Jezus hebben, hoeven niet bang te zijn ooit op de berg der verzoeking te komen. Want u bent voor de duivel totaal niet belangrijk. Want u behoort al namelijk bij hem. Daar hoeft hij zich niet in te spannen. Maar degene die in een kinderlijk geloof zich vastklampen aan de Heer Jezus, die willen gaan groeien, die begeren op hem te gaan lijken, dan kan je zeker van zijn, die komen ook op de berg der verzoeking terecht. Daar zal de duivel wel voor zorgen. Want die kan het moeilijk verdragen als hij als een christen over de straat loopt waaraan het te zien is dat je christen bent. Dat wil hij neutraliseren. Dat wil hij zo snel mogelijk toch een beetje kapot zien te krijgen. Mensen die de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende woord van God aanhouden, als het leidraad van hun leven, daar heeft de duivel het op gemunt. En de Heer Jezus aan het begin al van zijn omwandeling werd door de duivel verzocht. En wat komt hij met zijn geraffineerde verleidingen en verlokkende aanbiedingen? Je moet elk moment op je qui vive zijn. Je kijkt op je internet, natuurlijk op geestelijk gewijde muziek of iets dergelijks. U houdt misschien van klassieke muziek of van orgelmuziek. En ineens dan zit er een gerelateerd onderwerp bij en je zit zo in de seks. Dat gaat zo vanzelf. Je moet altijd op je qui vive zijn waar je aan het doen bent. En nou is de duivel ook een beetje dom. Al 6000 jaar maakt hij van dezelfde tactiek gebruik. Maar de mensen zijn nog dommer. Want al 6000 jaar trappen er steeds weer in. Hij handelt precies zoals beschreven staat in Genesis 3, de eerste 6 versen. Hij wacht op het juiste moment, op het zwakste moment van jou, of op de zwakste persoon in het huwelijk. Hij wacht. En hij staat klaar. Zoals bij Adam en Eva. Hij wachtte niet op Adam. Hij wachtte op Eva. Bij de boom van kennis van goed en van kwaad. En hij heeft geduld. Hij is een superpsycholoog. Hij weet precies waar onze zwakke punten zitten. En hij wist dat ook van Eva. Ach, dacht hij. Die zoekt vast die verboden boom een keer op. Dat kan hij missen. Want mensen zijn nieuwsgierig. En daar stond hij. En toen kwam Eva. En hij lokte uit tot discussie. Doet hij ook bij ons. Hij lokt uit tot discussie. Weet je, een discussie verlies je als gelovige altijd van de duivel. Want wij moeten zorgen niet dat wij proberen de ander te overtuigen. We moeten alleen maar getuigen. Getuigen van de hoop die in je is. Van je heiland. Probeer niet in je overgetuigen te overtuigen. Of weet ik voor wat wie je aan de deur kan krijgen om te overtuigen. Getuig van je Heer. Ze zijn zo vertrokken. Getuig van je Heer. Van de Heer Jezus. Eva ging in discussie met de duivel. Met die slang. En weet je wat de duivel dan doet op een gegeven moment? Dan stelt hij zijn leugen tegen Gods waarheid. Dat doet hij heel radicaal. Wij als christen zijn soms te soft om Gods waarheid tegenover de leugen te stellen. Wij verpakken het soms nog. We zijn soms ook een beetje bang om de ander wat te kwetsen. Zo is de duivel niet. God die weet wat er gebeurt, even als je van die boom eet, dan zou je net zoveel kennis krijgen van goed en kwaad als God. Je zal God wezen. En de duivel speelt dan in, dat leren we in het Nieuwe Testament, op onze vleeselijke gevoelens. Op onze hoogmoed. En de lusten van het vlees, en hij speelt in op wat we kunnen zien. Ik heb het hier wel meer gezegd. Als je in de supermarkt loopt, moet je maar kijken wat er bij de kassa is. Nog net een paar van die hebben dingetjes. Ah, kan je mooi even meenemen. Je hebt die nodig, maar je doet wel in je mand. Zo speelt die in op onze gevoelens. Tegen even zei die, prachtige boom. Ja, en even zag dat ook. Het waren vruchten eraan om verstandig te maken. Grote onzin natuurlijk, vruchten die je verstandig maken. Kijk eens naar een peer of weet ik wat, of een pruim. Of dat je daar nou weer verstandig van wordt. Maar even trapte erin. En zo doet God, zo doet de duivel het nog steeds met ons leven. En de remedie? Nou, die geeft Jacobus door in hoofdstuk 4 vers 7. Onderwerp je aan God. Wederstaat de duivel en hij zal van je vluchten. Onderwerp je aan God, onderwerp je aan de Heer Jezus Christus. Als zo'n verleiding komt, je voelt dat, je weet wanneer je verleider komt. Misschien wel een familielid die je best aardig vindt, die dan ineens met een vraag komt. Onderwerp je aan God. Wederstaat hem, dan pas, als je onderworpen hebt. En hij zal van je vluchten. De Heer Jezus zei bij zijn verzoeking daar op die berg ook, er staat geschreven. En hij citeerde het woord van God. Het woord van zijn vader. Nou, het kan zo zijn als je die confrontatie gehad hebt met de boze, dat je soms wel een bemoediging nodig hebt. Nou, bemoedigingen vinden vaak plaats in het dal. En Abraham had net met zo'n 318 lotgenoten, strijders, een geweldige strijd moeten leveren tegen de koning van Kedorlaomer. En nog een stuk of 4, geloof ik, waren erbij, of 5. En toen kwam hij terug. Had overwinning behaald op de vijand. En toen liep hij door het dal Sawe, het koningsdal. Het Kidrondal bij Jeruzalem. En toen kwam de koning van Salem hem tegemoet. Melchizedek. En die gaf hem brood en wijn. En zegende hem. Zo kan het zomaar gebeuren in ons leven. Dat als we de duivel hebben weerstaan. We mogen getuigen misschien bij de open voordeur. Dat we de zegen van de Heer ervaren. In het dal van Beracha. Dal van zegening. Of van lofprijzing. Dat je met vrede je hart binnenkomt. Na zo'n kort gesprek misschien. Getuigenis. Je durfde niet, maar je deed het toch. In de kracht van je Heer. En je voelde daar de aanbidding in je hart komen. Dat de Heer jou kracht gaf. En dat hij je leiding gaf. En wat kon je daarvan genieten. Maar het kan ook zijn dat je gedeprimeerd binnenkomt. In het Bagadal. In het Tranendal. In het Jammerdal. En dat wordt ook wel het dal van de moerbeziebomen genoemd. In Psalm 84 vers 7. Een zeer droog dal. Het kan ook zo zijn dat je je gevoelt als in een dal van diepe duisternis. Psalm 23 vers 4. Een dal van diepe duisternis. Die dalen zitten heel vaak bij een berg Gods die zo bemoedigd is. En dan ga ik naar die vierde berg, de berg van Gods gebed. De berg van Gods gebed. Wanneer we in de benauwdheid zitten, in een dal van de schaduw of van de dood, van diepe duisternis, dan is daar de berg van Gods gebed in Matthäus 14 vers 23. De Heer Jezus ging vaak de berg op om te bidden. En wat is dat een geweldige troost dat wij een biddende, een pleitende hoge priester hebben in de hemel. Die onze voorspraak is. Er bidt iemand voor ons. Op dit moment misschien ook. Juist misschien wel op dit moment. Er is iemand die voor ons pleit dat we het geloofsleven op de aarde vol kunnen houden. Te midden van zoveel ellende misschien. Een voorspraak. Maar we hebben ook iemand die bidt in ons hart. Dat is Gods geest. Die bidt dan met onuitsprekelijke en met onuitgesproken verzuchtingen. Dat we het vol kunnen houden. Wat is dat een geweldig iets om dat te mogen weten. Dat je zelf misschien geen gebed meer in je hart hebt. Ik ben ooit burn-out geweest. Ik heb 3 maanden niet gebeden. Was niet in staat om te bidden. Ik heb 3 maanden niet in de Bijbel gelezen. Maar het gaf me een rust en een vrede. Want ik wist het. Mijn heiland bidt voor mij. En die pleit. Ik geloofde zijn woord. En Gods geest die in me woonde. Met die zuchten die ik dan misschien een uur dan deed. Hij bad voor me. Dat ik het vol kon houden. Wat is het belangrijk? Een relatie te hebben met de Heer Jezus als je gezond bent. Want als je ziek wordt, heeft de puf niet meer om een relatie met de Heer Jezus op te bouwen. Maar als je gezond bent, een relatie met de Heer Jezus, met hem te praten. Hem te bedanken dat hij je voorbidder is, je voorspraak. Het vol kan houden. Dat hij je kent. Bij die berg van Gods gebed, daar vlakbij staat de berg van Gods trouw. De 5e berg. Matteüs 28 vers 16. Na zijn opstanding ontmoette hij de discipelen op die berg. En hij zei het. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. 2 Timotheus 2 vers 13. Hij kent iedere weg van ons. En alle omstandigheden kent hij. En als wij de verkeerde kant op gaan. Hij blijft trouw. Als een woord. Als een genade. Als een liefde. Hij weet wat voor maaksel dat we zijn. Hij verwacht van ons niet zoveel. Maar hij hoopt wel. En hij spoort ons daartoe op. Om in zijn weg te wandelen. Om hem te volgen. Volgen zonder vragen. Onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen in hem. Maar als wij de verkeerde kant op gaan. We hebben het gelezen in Matteüs, dat schaap. Dat ene schaap wat afgedwaald was. Op de bergen. Ja, dat was niet zomaar een schaapje. Er staat bij, er was iemand die 100 schapen in zijn bezit gekregen had. Heel anders dan die gelijkenis in Lucas. Dat waren allemaal zogenaamde rechtvaardigen, maar die moesten Jezus niet. Maar deze schapen waren alle in bezit gekomen van die eigenaar, van die herder. En één was afgedwaald. Misschien kent u het wel uit uw eigen leven. Misschien bent u ooit ook wel eens afgedwaald. Misschien zit u vanavond hier en zegt u, ja, maar op dit moment ben ik afgedwaald. Ik zie het niet meer zo erg zitten. Is het allemaal wel zo waar wat er gezegd wordt? En wat ik al zo'n jaren in geloofd heb? Een afgedwaald schapen. Vanavond mag er gezegd worden. Er is iemand vanavond op zoek naar u. Naar dat afgedwaalde schaap op de bergen. En u weet wie u bent. Want u bent wel zijn bezit. En wat is er een blijdschap. Wanneer die u vanavond vindt. Dat afgedwaalde schaap. Niet meer precies weet. Moet ik nou Genesis 1 wel echt voor 100% geloven. Zoiets. En je twijfelt aan sommige dingen. En als het over de opname gaat weet je het ook al niet meer. Of het voor de grote verdrukking is. Of tijdens of daarna of weet ik voor wat. Het is er gewoon voor. Maar je twijfelt daar gewoon aan. Afgedwaald schaap. God die wil niet dat er 1 kind van God het doel mist. Hij wil dat ze allemaal gevonden worden. Wat is God trouw? Hij is op zijn eer gesteld. Het verlossingswerk van zijn zoon heeft alles gekost. En God wil niet dat er 1 die zijn hart en leven ooit aan hem gegeven hebben, dat hij afdwaalt. Die wil dat ze er allemaal bij komen. En als je dan gevonden ben. Of al kan je dat genieten in het dal, Eskol. Eskol betekent druiventros. En dat ligt vlakbij het dal Sorek. En Sorek betekent, vertaald, uitgelezen voortreffelijke wijn. En het richt ons op Jesaja, het richt ons op Johannes 15, op de ware wijnstok. En de Heer Jezus, die richt ons in zijn trouw altijd op zichzelf. Hij de ware wijnstok en wij de ranken. En als je zo op de Heer Jezus let, wat krijgt dan die volgende berg een betekenis? De berg van de toekomstverwachting. Matthäus 24 vers 3. Door de ogen van zijn discipelen mogen we de toekomst inkijken. God wil zijn plannen bekendmaken aan zijn kinderen. En u bent heel bevoorrecht, wij zijn heel bevoorrecht dat we in deze tijd leven. Want de kans is heel groot voor ieder van ons, hoe oud u ook bent, dat de wederkomst van de Heer kan plaatsvinden. Ja, zeg nou niet, broeder Blonk, dat zei u 20 jaar geleden ook al. Nou, is waar. In 1988 al, toen dacht ik dat de Heer kwam. Er ging een vliegtuig over, ik dacht, nou is het zover. We zijn nu intussen ook een 30, 40 jaar verder. Zoiets, ik kan niet zo snel rekenen. In ieder geval wel verder. Maar de voortijden worden afgerond nu. Als je daar een beetje verstand van hebt, dan ziet u het zo voor de ogen gebeuren. Verschrikkelijke spanningen, politieke brandhaarden, alom. Interne spanningen, ook in Nederland. Wereldwijde onzekerheden en ontwrichtingen. Handelsoorlogen. Een hernieuwde wapenwedloop tussen de wereldmachten. De opkomst zijn de Brexit. Totale controle. Daar moet je niet op vergissen. Die is er in China al. Het wordt nu in Servië in praktijk gebracht, al in Europa. Miljoenen camera's hangen erop in de wereld. En u weet niet wat er met uw smartphone allemaal gebeurd is. U kunt ermee praten en zeggen, ik heb antwoord terug, u kunt foto's maken. Ik kan niet garanderen dat ze ook niet naar u kijken en naar mij kijken. Totale controle. In een jaar tijd. De christenen in China kunnen niks meer doen. Er zitten camera's in de kerk. En ze moeten eerst het Chinese volkslied zingen voordat ze beginnen. En als er een partijlid in de kerk zit, en die kant is heel groot, die houdt na afloop, na de preek, een toespraak. En de huidige president moet je als God ook beschouwen. Je kan niet meer zeggen als christen dat er maar één God is. Want dan word je aan de kant gezet. Dat is in China op dit moment gaande. Het gaat razendsnel en het komt deze kant op. En we mogen ons best ongerust maken. Nou, wij hoeven ons niet ongerust te maken. Ik zei al, voor ons is het een fascinerende tijd. Want we verwachten de Heer. Klimaatveranderingen. Wat? Het hoort er allemaal bij. Die wereld wordt straks, de aarde wordt straks opgerold als een kleed. En wat denk je van dat genetische geknutsel waar ze mee bezig zijn? Bij mensen en dieren. Tegenwoordig sterven dieren en gaan mensen dood. Moet je maar lezen in de krant. Dieren sterven en mensen gaan dood. En ze zijn erop uit om mens en dier gelijkwaardig te maken. Je vraagt je af, hoe lang kan God dit nog toestaan dat het nog verder gaat? Een fascinerende tijd voor een kind van God, weet je dat? Want de laatste bezuin kan zo klinken. Op de berg der toekomstverwachting, of wat een verwachting is er voor een kind van God. We horen als het ware de voetstappen klinken. En zeg nog niet, dat heb je 20 jaar geleden ook gezegd, dat heb ik toen niet gezegd. Want China wisten we het bestaan amper nog van. En het gaat zo snel allemaal. De Big Brother is zo bezig. Lek, heren, dank u wel dat we uw woord hebben. Dank u wel dat uw geest in mijn hart woont. Als u depressief wil worden, moet u naar elke nieuwsuitzending tegenwoordig kijken. Er is bijna geen leuk nieuws meer te zien. Het is kommer en kwel. Maar de Heer heeft ons dat gezegd. Dat is die periode net voordat hij terugkomt. En als we dan op die berg van de toekomstverwachting zitten, dan kom je automatisch terecht op de berg van de verheerlijking. De berg van de verheerlijking, Matteüs 17, vers 1. Als hemelburger mogen we uitkijken naar het moment dat ons vernederd lichaam verheerlijkt zal worden. De reeds gezaaiden in ons midden. Nee, die zitten in ons midden. Degene die een gemis hebben. Een dierbaar verloren hebben. Een kind van God gestorven. Die zijn gezaaid. Ze zijn gezaaid in vergankelijkheid. En gezaaid in sterfelijkheid. Maar het moment zal komen. En dat duurt zo lang niet meer. Dan zullen ze worden opgewekt in onvergankelijkheid en in onsterfelijkheid. En wij die dan leven zullen veranderd worden en zullen met een verheerlijk lichaam samen met hen opgenomen worden de Heere tegemoet. Met witte klederen voor eeuwig in de hemelse heerlijkheid tot de berg der verheerlijking. Mozes en Elia die stonden daar al in die witte klederen. Daar mogen wij naar uitkijken. Dat is een toekomst samen met de Heer. Eén aanbidding voor hem. En ik kan me het een klein beetje voorstellen dat iemand het refrein van Johannes de Heer lied 568 heeft gemaakt. Dat zullen we niet zingen, maar ik zal het even zeggen wat er staat. Glorie, glorie voor mij. Glorie, glorie voor mij. Jezus te zien en te gaan aan zijn zij. O, welk een glorie, ja, glorie voor mij. Nou, ik zei het al, dat zal ik niet gauw opgeven hier. Maar het is wel waar. Maar nu moet alle glorie vallen op de Heer Jezus. Alle glorie en aanbidding is voor hem. Maar we mogen wel delen in zijn glorie. Op de berg der verheerlijking beleef je daar iets van. En dan denk je, ik, nietig, van nature zo zondig mens, van nature. En u heeft uw hart op die mens gesteld. Wat is de mens, zegt Job, dat u hem groot acht. En dat u uw hart op hem stelt. Dat u uw oog op hem laat rusten, Psalm 32 vers 8. Zijn oog rust op u. Hij ziet al onze gangen. En hij houdt van ons. Onbegrijpelijke liefde van God. En dan te weten, straks mag ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Verheerlijkt. Kan ik hem zien zoals hij werkelijk is. Wat een heerlijkheid op die berg der verheerlijking. Wat verlangen we dan naar die Heer Jezus. Om hem alle lof, eer en aanbidding te brengen. In een kinderlijk vertrouwen gaan we verder. Stilletjes achter hem aan. En onze vragen die mogen we gerust aan hem stellen. Maar let alleen maar op hem. Volg je heiland. Praat met hem. Breng naar voren wat je nog een beetje dwars zit. Waarom het nog even duurt voor die komt. Hij zegt het in de 2e Petrusbrief dat hij niet wil dat er enige verloren gaan. Hij vertraagt zijn komst jegens ons. Hij weet nog degene die op uw gebedslijst staan. Er staan waarschijnlijk nog mensen op die nog niet hun hart en leven aan de Heer Jezus hebben gegeven. Hij wil dat ook verhoren. En daarom stelt hij misschien zijn komst nog wat uit. Misschien om die ene die op uw gebedslijst staat en de Heer nog niet kent. Maar het moment komt dat hij komt. Daar zien we naar uit. Met een verlangend hart. Alle glorie en aanbidding zij het Lam toegebracht. Amen. Ik ga danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanavond als het ware hand in hand met u door de wildernis mochten lopen. En dat u ons, en we hebben er misschien aan moeten denken, dat u ons ooit ook eens bij de hand hebt genomen en bij de berg Golgotha hebt gebracht. Dat we gingen ontdekken, Heer Jezus, wat uw verlossingswerk inhoudt. En dat het op ons leven werd toegepast. Kinderlijk mochten we het geloven. Dank u wel. dat ons hart voor u ging open. En we weten het, Heer Jezus. Achteraf moeten we het zeggen, het was wel uw werk. Maar de roep klonk tot ons, bekeert u, dat is een opdracht. En als u dat zegt tegen ons, dan geeft u daartoe ook de kracht en de genade. En dat is waar, Heer Jezus. Dat hebben we achteraf ervaren. Dat het alleen maar uw trekkende liefde was. En vanavond mochten we samen met u, hand in hand, over die bergen en door die dalen trekken. Wat bent u goed. U weet op welke berg we op dit moment verkeren. Maar we zitten ook op die berg van de toekomstverwachting. De wederkomstverwachting. En we denken ook wel na, Heer Jezus, over de berg der verheerlijking. We hebben geliefde moeten zaaien in de aarde. En we hebben toen ook mogen denken dat vergankelijke en sterfelijke, dat dat onvergankelijk en onsterfelijk zou worden opgewekt. Heer, wat heeft u veel bemoedigingen voor ons. We vertrouwen elkaar aan u toe. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus, maar zolang u vertoeft te komen, willen we trouw blijven. En willen we heel graag op u lijken. En laat dan alles maar wegvallen in ons leven, als we maar u uitstralen, dat de aandacht op u zal vallen. U bent onze Heer. En we willen u en uw en onze Vader aanbidden zoals u het bedoelt. We prijzen uw machtige naam. En Heer, als we straks verder trekken, het leven in, over de straat, thuis. Heer, u bent overal. En daar danken wij u voor. In het bijzonder bid ik voor de weduwe, voor de weduwnaars. De alleengaande, die straks misschien alleen thuis komen. Maar Heer, hoeft het zo niet ervaren te worden, want u bent erbij. We prijzen u. En Heer, als er hierin iemand zit misschien. Misschien wel met onverschilligheid in haar hart. Of met veel vragen. U bent een God van liefde. Die niet wil dat er één mens verloren gaat. Dank u wel dat we uit mogen zien naar het Vaderhuis. Met de vele woningen uit mogen zien, Heer Jezus, naar u. Het lam staande als geslacht. We eren en aanbidden u. Amen.